Mijne heren, van harte welkom op deze vergadering na de vakantie. Ik hoop dat jullie allemaal een goede vakantie hebben gehad en ervan hebben genoten. Dat de accu weer opgeladen is en dat zijn vruchten af mag werpen voor vanavond voor een zinvolle discussie. De vergadering is geopend.
Zo, en wij zijn wakker.
Ja, u weet, ik ben ook de slagwerker. Het spreekrecht van de burgers, daar is geen gebruik van gemaakt. De agenda zoals die voor ligt aan u, zoals u heeft gezien, heeft het alles te maken, of bijna alles te maken met dus de bevoegdheden van de raad. De touwjes kunnen wat strakker worden aangetrokken, maar dat kunt u zo meteen ook zien bij de punten. Dus dat is een hele belangrijke. Kunt u met de agenda uit de voeten? Dan is hij bij deze vastgesteld. En we komen bij één belangrijk punt, dat is de inspraakverordening. Proactief besturen, invloed van de burgers. De verkiezingsprogramma's zullen er de komende maanden vol mee staan. Dus u heeft nu een voorzet om er vast voor de kiezingen wat mee te doen om het echt te materialiseren. Wie mag ik het woord geven, zal ik maar een rondje maken. Ik begin bij de heer De Bruin. Het woord is er nu.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat om, om een model wat we overnemen. Er staat alleen in het model wordt zo goed als geheel gevolgd. Dan heb je altijd de vraag, ja, waar volgen we het niet? Hè? En dan hebben we een heel stuk gekregen van de heer Nieuwenhuis. En ja, dat gaat eigenlijk om het verschil tussen inspraak en burgerparticipatie. En er is een conceptverordening destijds gemaakt over burgerparticipatie, waarin het geheel is uitgelegd. Maar hij heeft naar mijn idee wel een punt van hoe staat het nu met de burgerparticipatie? We hadden besloten om daar een projectgroep voor in te stellen en die zou aan het werk gaan. En verder hebben we daar nog geen resultaat van gezien. Mijn vraag is dus eigenlijk, hoe zit het daarmee?
Dank u zeer. Van D66, meneer Baanstra.
Ja, dank u voorzitter. Nou, ik heb niet zoveel opmerkingen. Ik ga wel mee met de heer Bruin dat er in ieder geval zaken staan dat je denkt van ja, iets concreter. Daar wil ik even op inhoudelijk op artikel 2. Bijvoorbeeld daar staat onder 3.B, is dat C, staat daar. Dan hebben we, er geen inspraak wordt verleend en dan een mooie zin waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft. En dan heb je weer iets als nauwelijks van het is geen of het is... wel iets, maar dit vind ik ook weer een iets waar je discussie over kan voeren. En dat had ik graag eruit willen zien. Tot zover.
Dank u zeer. Meneer Cassander.
Ja, voorzitter, dank u. Nou, mijn fractie kent zich wel vinden in deze inspraakverordening, want wij zijn ervan overtuigd dat er genoeg andere mogelijkheden zijn om alsnog inspraak af te dwingen. Dat was het.
Dank u zeer. Mevrouw Gijsbers.
De fractie van GroenLinks gaat daar ook mee akkoord.
Geweldig. De Stadspartij.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij gaan het nog teruggeven aan de fractie. Wij zitten nog met een paar puntjes en ook dat stuk van de heer Nieuwenhuis. Wij hebben toch nog hier en daar wat twijfels over, dus wij geven het terug aan de fractie, zodat het volgende week door mijn fractieleider, de heer Bakker, nog aan het woord kan komen in de raadsvergadering. Dank u.
Dank u zeer. De VVD, meneer Van der Schans. Hartstikke goed. Mevrouw Biersteker.
Nou, voorzitter, ik kom me wel vinden in het verhaal van de heer Nieuwenhuis. In de zin van dat inspraak natuurlijk iets heel anders is als burgerparticipatie. Dat zolang je zo'n verordening op burgerparticipatie niet hebt, je ook niet moet gaan veranderen in de zin als het erop lijkt dat dat om verslechteringen gaat. En dat wat hij daarin aanvoert. Nou, ik zou graag, voordat je er natuurlijk volledig een oordeel over velt, horen van deskundigen of datgene wat hij erover zegt, of dat ook klopt, of dat ook gaat om verslechtering, om mogelijkheden van inspraak. Als dat het geval is, denk ik, laten wij dan vooral op dit moment niet die inspraakverordening wijzigen, maar gewoon wachten tot de verordening burgerparticipatie er is. Dan kun je daarin in ieder geval zorgen voor een zorgvuldige mogelijkheid van inspraak en participatie. Dus in die zin heb ik wel behoefte aan een reactie op het verhaal van de heer Nieuwenhuis. En kan ik me aan de andere kant, als dat zo is, wel vinden in zijn conclusies van joh, doe het zo niet.
Dat was het. Dank u zeer. Mevrouw van Gent.
Ik ga dat ook nog meenemen naar de fractie.
Dank u wel. De heer Nieuwenhuis heeft een brief geschreven, dus wat dat betreft is er invloed. Een aantal fracties hebben daarop gereageerd. Nu zit naast ons de vervanger van de heer Friesman, want de heer Friesman die heeft griep. En die heeft zich laten weten dat hij zich volledig heeft ingesteld op de brief van de heer Nieuwenhuis. Dus we kunnen een goed antwoord geven. Ook aangeschoven buiten de voorzitter, maar daarom niet minder welkom. Sorry. Ze melden zich meestal even bij de voorzitter, dus maar we blijven het opvoeden.
U bent er net voor.
Nee, goed, maar dat geeft er maar iets uit. Maar meneer Huizinga zou ook wat kunnen doen. Het woord is aan de wethouder.
Voorzitter, dank u wel.
Maak even gebruik van je.
Oh ja.
Een aantal fracties zijn akkoord, maar er zijn ook een aantal opmerkingen gemaakt, zoals de heer De Bruin, waarbij hij zegt van ja, zo goed als, dat roept altijd weer vragen op. Dat zijn details op onderdelen die direct betrekking hebben op de lokale situatie, op Den Helder zelf, die dan geleid hebben tot een hele geringe aanpassing. Mocht het nog anders zijn, mocht er meer zijn, dan hoort u dat toch eventjes, als u het goed vindt, voorzitter, via de heer Huizinga. Burgerparticipatie wordt in de brief van de heer Nieuwenhuis genoemd, maar is eigenlijk een afgeleide van het voorstel wat er nu ligt. Burgerparticipatie is een proces wat loyaal opgepakt is binnen de organisatie. Op dit moment, ik woon zelf in de Schoten, hebben we een brief gekregen op basis van burgerparticipatie met een aantal vragen. Die vragen worden beantwoord en vervolgens wordt de rest in procedure genomen. Dus dat burgerparticipatie, dat traject loopt, dat stagneert niet. Dus dat kan ik u als mededeling meegeven. De heer Baanstra maakt een concrete vraag over artikel 2, lid 3, sub C. Waar staat niet of nauwelijks? Ik zou willen vragen of daar de heer Huizinga daar even op in wil gaan. Verder zijn een aantal vragen gesteld en mevrouw Biersteker die is daar het meest ver in gegaan, als ik het zo voorzichtig zeggen mag, want de heer Nieuwenhuis zit zeer beneden de waarheid, bezijden de waarheid. En ik vind, dat zeg ik op persoonlijke titel, ook de toon van Den Helder scoort keer op keer zeer slecht. Ik vind de toon ook slecht. Ik bedoel, het is niet waar als we kijken naar de ontwikkelingen die we hebben rond wijkgericht werken en onze aanpak, met name ook rond burgerparticipatie in het algemeen. Maar ook als we kijken naar hoe wij een modelverordening nu toch ook op tafel leggen, dan denk ik dat we echt niet slecht scoren ten opzichte van menig andere gemeente in Nederland. We praten hier over een raamverordening, een modelverordening. En dat wil zeggen dus dat deze verordening geldt voor alle activiteiten in onze stad. Deze verordening die is niet alleen bedoeld voor de voorbeelden die net en die in de brief genoemd zijn, maar die gelden voor alles. Deze verordening is ook noodzakelijk, want de oude verordening regelde in feite rechten van de burger. Maar dat hoeft inmiddels niet meer, want de gemeentewet heeft zodanige wijzigingen aangepast en daarop is ook onze verordening gebaseerd, dat regelen op die manier niet meer nodig is. Het zijn vanzelfsprekendheden geworden die onderdeel zijn van de gemeentewet. Dus dat hoeft niet meer apart geregeld te worden. Ik ben even ingegaan op burgerparticipatie. Ik kijk even naar de brief van de heer Nieuwenhuis. Dat is mijn telefoon, die zal ik meteen even... Meneer Nieuwenhuis aan de lijn. Ik doe niet de groeten aan. Nee, hoor. Als ik kijk naar de brief van de heer Nieuwenhuis, dan is het zo dat elke burger die een bepaalde betrokkenheid heeft bij een bepaald onderwerp, kan bezwaar maken. Dus de wetgever, landelijk gezien, heeft een soort inperking toegepast bij deze gang van zaken. Want in theorie zou ik bezwaar kunnen maken tegen een bouwvergunning die in Roermond wordt afgegeven. Nou, ik heb daar geen relatie, dus ik heb daar geen belangen. Dan wordt die dus niet in behandeling genomen. Het is dus zo dat alle mensen die een direct belang hebben, mogen dus bezwaar maken. Kunnen dus op basis van de inspraak reageren. En dat kunnen ook de omwonenden zijn. Dus als iemand een dakkapel of iets gaat realiseren aan zijn huis zonder enige bouwvergunning, dan kunnen de omwonenden kunnen bezwaar maken. Dat zijn de direct betrokkenen. En buurt- en wijkcomité's of wijkverenigingen, die kunnen zich aansluiten bij het besluit, et cetera.
Maar die kunnen niet als zogenaamde rechtspersoon of als direct belanghebbende reageren, zoals dat in de wetgeving geregeld. Dat is dus vaststaand beleid. Even kijken. De heer Nieuwenhuis die heeft het ook over de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Nou, eigenlijk geldt er ook hetzelfde voor. Dat mag wel als je een direct belang hebt. Ik kijk eventjes naar de hoofdlijnen in de vragen die hij stelt. De reikwijdte van de inspraak die heb ik net al even geschetst met mijn voorbeeld vanuit Roermond. We hebben hier gebruik gemaakt van een VNG-model. Ik denk, en dat sluit ook wat aan op de opmerkingen van de heer De Bruin. We zijn juist uitgegaan van een VNG-model, een landelijk model, zodat elke burger in Nederland wat makkelijk kan schakelen als hij iets met een andere gemeente van doen heeft, zodat hij niet overal tegen nieuwe wet en regelgeving aanloopt. Dus het is een heel klantvriendelijke insteek. Door de gedualiseerde verhouding tussen de gemeenteraad en het college kan de raad het college niet juridisch aanspreken. Maar daar zijn de politieke kanalen voor waar je de raad of waar het college dus op basis daarvan ter verantwoording kan worden geroepen. Iedereen heeft dus een eigen rol op dat gebied. Ik heb al even gezegd dat we hiermee een soort gelijkschakeling hebben, ook met alle andere gemeentes in Nederland. Het is juist goed daarom om niet te zeggen van we gaan een oude verordening maar een beetje oplappen en daardoor intact houden. Het is een verordening die dus in zijn algemeenheid verouderd is. En daarom is het juist goed dat we een totale actualisatie hebben van de verordening. Het begrip belanghebbende, daar ben ik denk ik al even ook op ingegaan. Je moet een direct belang hebben, dan heb je recht om van deze mogelijkheden gebruik te maken. En verder is het altijd zo dat iedereen de politieke kanalen kent om en ook andere mogelijkheden heeft van inspraak om als iets iemand niet zint, om daar werk van te maken. Voorzitter. En ik denk dat meneer Nieuwenhuis, als hij dit allemaal gehoord zou hebben, geen behoefte meer heeft om zes tot een actueel punt te maken. Ik kijk even, als u het goed vindt, richting meneer Huizinga. Maar...
Nou, dat laat altijd in de commissie aan de voorzitter over. Ja, dus ik kijk even richting meneer Huizinga. En meneer Huizinga die moet nog wat zeggen over artikel 2. Meneer Huizinga, wees het woord.
Niet of nou.
Artikel 2, ik dacht dat we... Ja, nee. Artikel 2, ja. Eerst even, ja. De verordening is een algemeenheid. Nagenoeg, ja. Wat hier meer is dan in het VNG-model is bijvoorbeeld dat we in artikel 1 het begrip belanghebbend hebben ingevoerd. Dat leek ons voor de totale context van de verordening een goede zaak. Verhelderend. Dus verder is het enige tijd geleden dat ik het gezien heb, maar het zit dus verder eigenlijk in punten in komma's. Maar belanghebbende is eigenlijk wel het grootste voorbeeld van dat erbij gekomen is in de verordening. Ja. Ja. Dan was er een vraag over artikel 2 lid 3 puntje C. Waarbij het gaat om regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft. Dat zal misschien als een wat juridische term overkomen. Maar wanneer een wettelijke taak zeg maar neerkomt op gebonden bestuur. Neem bijvoorbeeld de bouwvergunning. Die heeft een aantal definitieve permanente weigeringsgronden. Dan kun je daar verder niks aan toe aan bijplussen. Dan is het een kwestie van ja of nee. Nou, zo zijn er meerdere voorbeelden. Als zo'n situatie zich voordoet, heeft het weinig zin om daar een hele inspraak over te houden, want het beslissingskader is gegeven. En iedereen kan dan eigenlijk vooral wel bij zichzelf nagaan van, nou, is datgene wat ik zeg, is dat een meerwaarde? Nou, dus we willen het ook beheersbaar houden, de inspraak. Als het geen effect kan hebben, dan moet je het ook niet doen. Want dan geef je een beeld weg dat je niet kunt waarmaken als bestuur. Dat was
Prima. Of voor ze met een tweede ronde starten, er waren wat vragen die voor mij helemaal te verf zijn gekomen. Dat ging met name over de burgerparticipatie. Ik heb nog gehoord, ja, het tikt en loopt en is een projectgroep mee bezig. Maar zou dat is misschien even handiger voor de commissieleden om er gebruik van te kunnen maken in de tweede ronde, de wethouder of nader op in kunnen gaan? En ik heb ook begrepen dat dit een raamregeling is, waarbij dus die burgerparticipatie gevangen kan worden. Kunt u dat misschien wat verduidelijken? Dan is het misschien helder om de vragen nog een keer te stellen in tweede instantie. Wethouder, even door. Kunt u ingaan op de opmerking van de voorzitter? Ja, te verduidelijken.
U moet deze inspraakverordening in feite loszien van alle ontwikkelingen rond burgerparticipatie. Het wordt door de heer Nieuwenhuis als een voorbeeld genoemd om daarmee een koppeling te maken. Maar het staat totaal los van burgerparticipatie waar wij als college ook mee bezig zijn.
Ja.
Ja. Ja, het staat er los van.
Dat is dan helder, maar dat begrijp ik iets anders uit dan ik net heb gehoord. Dank u wel. Goed, als u knopje uit wil doen, anders hebben we zo meteen kortsluiting. Meneer De Bruin,
ja, ik blijf toch met de vraag zitten die net de voorzitter ook stelde eigenlijk. We hebben daar destijds een raadsinformatiebrief gehad waar het nadrukkelijk ging over die burgerparticipatie. En burgerparticipatie is toch erg breed op zich. En ja, de vraag blijft dan boven tafel eigenlijk. Is die projectgroep, is die er? Want het was een raadsinformatiebrief uit 2008. Is die projectgroep er? En wanneer bevalt die projectgroep? Ik denk dat dan ook een klein beetje tegemoet komen aan datgene wat meneer Nieuwenhuis allemaal te bedden brengt. En ik heb nog wat vergeten. Belanghebbenden kunnen die ook de stukken toegestuurd krijgen? Of moeten ze daarvoor gaan betalen of wat dan ook? Dat is een vraag die bij mij uit de fractie kwam.
Was er meneer De Bruin? Meneer Baanstra? Nog tweede instantie, meneer Cassander? Mevrouw Gijs, dus op andere gedachten gebracht? Nee, Stadsbedrijf ook niet. Meneer Van der Schans ook niet. Mevrouw Biersteker, heeft u antwoord gekregen op de vragen?
Nou, niet helemaal. Nee, want de wethouder wil aangeven, er is natuurlijk geen koppeling tussen de inspraakverordening en de participatieverordening die nog en de burgerparticipatie waar we mee bezig zijn. Maar ik kan me nog wel behoorlijke discussies in de raad heugen over het feit dat het college toch een andere invulling van burgerparticipatie had. Volgens mij is dat vooral ook door jullie geïnitieerd. En dat men het vooral over inspraak had. En op het moment dat die burgerparticipatie geen vorm krijgt, is dit de enige vorm die burgers hebben om in te spreken. En dan vind ik dit dus wel een matig concept. Te meer daar de beschrijving van belanghebbenden en de beperking van belanghebbenden mij dan wat vreemd voorkomt. Als de wethouder dan uitlegt dat buurt- en wijkcomité's wel mee kunnen doen, maar eigenlijk geen belanghebbenden zijn, dan vraag ik me dus echt af van, Dat lijkt mij dat je die beperking niet mag aanbrengen of dat anders zou moeten. Want ik bedoel, het voorbeeld van de wethouder zelf is natuurlijk wel logisch. Maar voor de rest vind ik dat je dan, als wij niks anders hebben als burgerparticipatie, dat je dat niet te ver in mag steken. U zegt, ja, maar er zijn andere mogelijkheden. Nou, het lijkt dus een zware bevalling te worden, die burgerparticipatie. Voorlopig is het er niet, dus ik heb dan zoiets van, je moet er wel ruimte voor bieden. En ik vind zelf dat we daarin tekort schieten op dit moment, in mogelijkheden, in echte participatie. De voorbeelden zoals ze gegeven zijn over het stadshart zijn mij uit het hart gegrepen, want ik vond dat ook geen vorm van participatie, burgerparticipatie, ter nauwe nood iets van inspraak. Dus laten we dat vooral helder houden. Ik ben dus niet helemaal tevreden met uw beantwoording.
We hebben het over inspraak en dan wordt de voorzitter mond doodgemaakt. Jongen. Mevrouw van Gent. Er liggen nog een paar prangende vragen. Ik neem aan dat het werk overleg is geweest over de regie. Eerste wethouder.
Voorzitter, u mag nooit meer raden. Heer De Bruin vraagt om ook informatie toe te sturen aan belanghebbenden. Ik denk dat we zouden kunnen vragen aan de Griffie, omdat en wellicht ook andere organisaties binnen dit huis, om dat goed te bewaken. Wat niet uitsluit dat je wel eens een keer iemand zou kunnen vergeten. Verder wordt gewerkt op dit moment aan burgerparticipatie en wordt ook een koppeling gemaakt met wijkgericht werken. Want ik denk dat we moeten voorkomen dat we twee grootheden krijgen voor de burger in de straat, want dat werkt niet echt goed. Dus laten we proberen die activiteiten te koppelen. En ik zou ook willen voorstellen om via een memo van de vakwethouder, want ik ga niet over burgerparticipatie, om u via de vakwethouder op de hoogte te stellen van de laatste stand. Dat kan een korte informatie zijn. Wellicht mag de heer Huizinga even ingaan op de rol van de wijkplatforms, bewonerscommissie, etc. in relatie tot deze inspraakverordening.
Dan mag de heer Huizinga, bij deze heeft hij het woord. Meneer Huizinga.
Dank u wel, voorzitter. Het is misschien even goed om het plaatje goed neer te zetten. De inspraakverordening zoals we die nu hebben, die is van 1985. En nadien hebben we een nieuwe gemeentewet gekregen, die is in 2002 nog niet over de kop gegaan. We hebben in 1994 ook de algemene wet bijraad mee bestuursrecht gekregen. En de positie van de burger heeft daar een plek gekregen binnen het kader van, zeg maar, ook het wederkerigheidsbeginsel. Wat de heer Rinkers al gezegd heeft, inspraak is gewoon een instrument dat behoort tot het gewone, normale bestuurlijke repertoire. En de burger mag er op die manier ook aanspraak op maken. Maar het is wel zodanig ingericht dat de gemeentewet het heeft over ingezetenen en in de gemeente een belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen. En dat slaat dan terug op het begrip belanghebbende in de Algemene Wet Bestuursrecht. En dat houdt in dat ook een wijkvereniging, wil die meedoen in het kader van inspraak, ook in het kader van de afdeling 3-4 Algemene Wet Bestuursrecht, dan hebben we het over de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure, dat die een belang moet stellen. En dat komt eigenlijk op neer een eigen belang, een eigen subjectief belang. En daar gaat het dan misschien bij de buurtvereniging in deze buurt even mank. Die heeft niet een zodanig eigen belang, hebben we geconstateerd. Die doet wel aan inspraak, aan bezwaar en beroep. Maar er is uitgemaakt dat zo'n opstelling niet een belang impliceert als de algemene bestuursrecht bedoelt bij belanghebbenden. Dat betekent natuurlijk niet dat ze helemaal uitgeschakeld zijn, maar wanneer het aankomt op daadwerkelijke belangenbehartiging in kader van inspraak en een stapje verder eventueel met afdeling 3-4 van de algemene wetbestuursrecht, het is misschien even technisch, maar dan kan een buurtvereniging, een andere stichting, tekortkomen wanneer je kijkt naar de statuten en de daadwerkelijke werkzaamheden van de vereniging. En dat is dus iets waar zowel het bestuursorgaan zich rekenschap van moet geven, maar ook de verenigingen zelf.
Ja. Mag het
mevrouw Biersteken.
Ik heb de indruk dat we wel ontzettend aan het zoeken zijn om mensen uit te sluiten. Ik denk als je een gezamenlijk belang vertegenwoordigt en dat laat zien doordat mensen zich gezamenlijk daaraan conformeren, dat je dat als zodanig zou moeten willen opnemen. Ik heb nu de indruk dat we ontzettend veel moeite doen om mensen en partijen uit te sluiten, groepen. En dat als dat de consequentie is van deze inspraakverordening, vind ik dat een slechte ontwikkeling. Ik zou willen dat je ervoor zorgt dat dit soort groeperingen, hoe dan ook, niet alleen deze, maar op basis van wat u zegt, de juridische interpretatie, dat het zo niet geregeld wordt. Dat mensen die aangeven gezamenlijk belang hebben, gewoon gebruik kunnen maken van niet buitengesloten worden. Nee, ik wil, ja, die ruimte moet er zijn en ik vind dit een verkeerde en erg theoretische ontwikkeling. Ik kan het hierin niet vinden. Ik hoop dat dat verder uitgezocht wordt.
Okay. Meneer Huizinga.
Ik wil wel opmerken dat dit niet iets is wat uit de gemeentelijke koker komt, maar dat het dus een consequentie is die voortvloeit uit landelijke wetgeving.
Maar dat kunnen we En dat ze. Dat kan het altijd beter doen.
Nee, dat kunnen we niet. Want als we dat doen op de manier zoals u het zegt, dan lopen wij stukken bij de rechtbank. Dan worden wij daar teruggewezen. En ik denk dat dat heel vervelend is wanneer de gemeente in het kader van inspraak dan wel anderszins bij de rechtbank teruggewezen wordt, omdat zij een te ruime opvatting heeft op wat mogelijk is. Ik denk dat de burger daar niet mee geholpen is.
Volgens mij, je kunt niet anders. Om het een of ander, niet om het een of ander, maar begrijp ik dat dat op dit moment zelfs wel eens andersom zou hebben kunnen zijn. Als ik de brief van de heer Nieuwenhuizen goed lees, dat op dit moment er een zaak, een uitspraak aan de bij de Raad van Beroep is.
Oké.
Okay. Ik wil in die zin. Ik vind het misschien argument omdat op dit moment kennelijk de rechter bezig is zich te beraden of dit verhaal wel juist is. Dus zo vanzelfsprekend is dat nog niet, lijkt het mij, op grond van deze informatie. En dus denk ik, laat ik als een helder goed doen en mensen die belangen hebben ook werkelijk de ruimte geven.
Prima. Meneer van der Schals, had een interruptie.
Ja, maar dat betekent dat degenen die inspraak kunnen doen of ze af willen doen, is inderdaad geregeld via de Algemene Wet Bestuursrecht. Het is een landelijke regeling en een wettelijke regeling. Er worden bepaalde dingen uitgesloten in de nieuwe wet. Dat is inderdaad wat de wet al verlaat, dat je niet bijvoorbeeld in Amsterdam wat inspraak en als helvenaar. Maar het is nog steeds zo dat de raad bepaalt wie inspraak doet. En zo staat het ook omschreven. En letterlijk staat er, omdat het in bepaalde gevallen doelmatig zou kunnen zijn, dat de inspraak geschiet door middel van bijvoorbeeld spreekrechten en raadsvergaderingen. Maar het is nog altijd zo, het besluit om altijd die inspraak te verlenen, is een besluit in de zin van de APW, algemeen bestuursrecht, en de raad gaat erover die inspreekt. Dus als er iemand komt, dan mag die inspreken als de raad daarover toezegging geven. En of jij dat probleem mee krijgt bij de rechter, dat is een andere zaak, die zou een goede advocaat hebben. En niet de rechter zijn, want jij hebt al een hele grote melding.
Nou,
voorzitter, interruptie.
Niks afdoen aan de kwaliteiten van mevrouw Sijp. Meneer van der School. Wat een interruptie? Ja, gaat er gewoon.
Ja, ik wil erop wijzen dat mochten belanghebbenden zich buitengesloten worden, geeft die ook nog de nummer van de Raad van State als nog aan.
Oké. Dank u wel, meneer Cassander. Even via de voorzitter, meneer van der Schans. U heeft nu het woord. Ja?
Een interruptie, meneer de voorzitter.
Ja, gaat uw gang.
Als een inspreker geen direct belang heeft, maar dan zou een in of in direct belang hebben, dan is de raad die doorgegaan met de inspreker en niemand anders.
Oké. Okay. De wethouder nog.
Ja. Voorzitter, nog een enkele opmerking. Ik heb al eerder gezegd dat ook via de wijkplatforms en via de andere organen die we hebben in de stad en die we ook moeten koesteren, mogelijkheden zijn om opmerkingen te maken richting gemeenteraad, dus richting de politiek. Ik denk dat wat de heer Huizinga zegt volkomen terecht is. We kijken nog eventjes naar de juridische mogelijkheid of het zinvol is om er van af te wijken en of het ook toegestaan is op basis van de wet om er van af te wijken. En ik zou dan willen vragen, voorzitter, of dan de heer Huizinga daarover misschien een hele korte memo zou kunnen maken voor de raadsleden, zodat het duidelijk is, anders krijgen we spraakverwarring in de raad.
Voorzitter, de interruptie.
Meneer van der Schals.
Zou de heer Huizinga dan gelijk een memo van toelichting van de Tweede Kamer 1999-2017-023 toe willen sturen, nummer 3 belastende 20, dat staat mijn verhaal in.
Kunt u ook nog het nummer van het Kamerstuk, daar zijn we helemaal rond.
Nou,
Oké. Ja, mevrouw Biesegger.
Ik vind het fijn dat de wethouder dat even vraagt en dat we dat dan toegestuurd kregen. Maar het is net wat de heer Van der Schans ook zegt. Wij kunnen toch gewoon die inspraakverordening zo wijzigen dat het kan. Omdat wij daarover gaan.
Dus ja, de raad gaat erover.
Het is meer een kwestie van willen we dat met elkaar. Ik bedoel, daar ga ik er een amendement dus wel wat over maken. Maar dan nog, ik bedoel, het gaat mij erom van als wij dat met elkaar willen, dan doen we dat.
Nou,
die vrijheid hebben wij nou toevallig.
Zo is het. Meneer van der Schans.
Als je dit goedkeurt, dan kun je dit ook goed. Dan heb je de mogelijkheid al.
Nou, prima. Maar dan wil ik niet zo'n verhaal van dat ineens mensen uit dat gesuggereerd wordt dat groepen buitengesloten.
Nee, precies.
Meneer Cassander, had u een interruptie? Meneer Cassander, een interruptie, u heeft nu het woord.
Nou, ik heb er geen moeite mee als ik als bewoner van Julianendorp mij niet bemoei met dakkapel in de visbuurt. dat is het verleden veel te vaak gebeurd. Het trio KLM, kan je het nog herinneren? Het liep overal, dat ingeperkt wordt in de wet. Dat er ingeperkt wordt door de wet, vind ik prima. Dan moeten wij niet weer die wet weer opgerekken dat we wel kan. Kijk, daar ben ik het tegen. Maar als er een groot belang is, waar iedereen inwoner van het belang heeft, dan kan hij toch gewoon inspreken. Je hebt dan gewoon inspreekrecht, dat is die belanghebbende.
Ja, maar nu ga ik wel even afronden. De laatste keer mee van de schans.
Het staat allemaal in de stukken. En waar u over praat, is een brief van de heer Nieuwenhuizen. Die wil zich op sommige momenten uit.
Goed. Nou moeten we kijken dat we hier dus een goed advies voor krijgen. Ik heb begrepen dat er een aanbod is van de wethouder om dit huisje nog een korte memo te laten schrijven richting raad als aanvullend op deze commissievergadering. En dan hebben we een aantal fracties gezegd, ik neem het mee terug. Een aantal fracties hebben ongetwijfeld nog vragen. Doen we dit als hamerpunt of maken we hier een bespreekpunt van? Die ronde wil ik wel even graag met u maken. Het lijkt me gelet op de discussie wel een bespreekpunt, vooral als er nog een keer een memo bij komt. Maar dat is het voorstel van deze voorzitter. Je is een beetje opgevoed bij de Woedbroekers destijds. En inspraak was meedenken, meebeslissen en meepraten over te nemen beslissing. Maar dat is weer een andere definitie. Maar nu even de samenvatting. Even de samenvatting van, maak hier een bespreekpunt van, ten meer daar een aantal fracties mee terugnemen. En anderszins er nog een memo komt die ook een aanleiding kan zijn tot discussie. Dan moet je weer zeggen, nou, het moet weer een bespreekpunt worden. Wat ook. Hoe doen we dat?
Voorzitter, als dat zo zou zijn, als die memo aanleiding is voor bespreking, dan is het dus nu niet besluitrijp. Dan moet je het niet eens naar de raad sturen. Dan laat je er nog eens een commissie over gaan, want zo interessant is het verder ook niet. Dus ik bedoel, kan toch best 14 dagen wachten. Nee, nou, daarom, het hoeft toch ook niet. Ik bedoel, maar als die memo wel aanleiding geeft tot bespreking, dan doe je dat.
Dus je doet in feite orde voorstellen om het punt aan te houden?
Ja? Wat ons betreft kan het gewoon door.
Ja?
Wat D66 betreft, volg ik de ChristenUnie.
Ja? Partij van de Arbeid? GroenLinks? Ja, prima. Stadspartij. VVD. Ja, mevrouw Biersteken. Eigen ordevoorstel. We hebben een aardige stemming nu. Mevrouw Biersteken doet het voorstel van, jongens, stel dan even uit dat we die memo hebben. Dan kunnen we, want het heeft niet, er zit geen brand bij, maar en de stemming die ligt verdeeld. Wat doen we nu?
Voorzitter, ik
denk... Ja, wat stelt u voor, voorzitter?
Ik stel dan voor om het nog even aan te houden, want dan heb je alle inhouds bekeken, dan kun je wel overwogen advies geven. Wie is daarvoor voor het voorstel van de voorzitter?
Ja, maar dan krijg je toch ook weer een verdeeldheid.
Ja, een verdeeldheid, ja. Dat is niet meer het probleem.
Nee.
Ja, want er ligt een uitspraak van het aantal aanwezigen dat bepaalt. Nee, dus... Nee, dat is een interessante. Er werd dus op een gegeven moment gesuggereerd, dat is niet zo gek lang geleden, dat wil ik onder uw aandacht brengen, dat er een soort hoofdelijke stemming, tenminste een evenredige stemming zou plaatsvinden van de grootste partij bepalen. Maar het mag er niet, de aanwezige commissieleden bepalen. Dat is even interessant. Dus die ga ik uitproberen van wie is er voor het voorstel van mevrouw Biersteker? Ik wil het even graag bij handopsteking doen. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Nee, aantal aanwezigen. Ja, 1, 2, 3, 4. 5, 6. We hebben gestemd. Voorstel wordt aangehouden.
Voorzitter, mag ik de vergadering verlaten? Want ik moet daar een andere vergadering. Hier, afgelopen.
De lokale burgemeester zoekt om de vergadering te verlaten. Nou, hij heeft zo goed zijn best gedaan bij deze. Bedankt. Heb je iemand over de haven? Het financieel beleid. Er is een prachtig mooie nieuwe verordening. Keurig is opgesteld door de Griffie. Zag er goed uit. Presidium, ja, maar nee, sorry, neem niet kwalijk. Maar de opstellen heb ik even gekeken. Dat was dus goed. Ik kijk even naar de opstellen en dat deed me goed. Dat is onze werknemer. Nou. Ik begin over de andere kant. Wie het woord? Mevrouw van Gent.
Ja, Er zijn mij eigenlijk een paar dingen niet helemaal duidelijk. Daar zou ik graag wat meer helderheid over willen. Het gaat in de eerste instantie over het Treasury-statuut. Daar staat op pagina 3 dat BMW bevoegd zijn om dat vast te stellen en dat het ter kennisname aan de raad wordt aangeboden. En verderop staat dat op pagina 4, dat is van de toelichting is dat volgens mij. Daar staat dat de raad het Treasury-statuut vaststelt. Dus ik vraag mij nu af van welke van de twee versies is de juiste. Daarnaast staat er nog dikwijls in dat het college zaken aanbiedt en dan voor het eerst in 2010. Maar bij een aantal zaken mis ik dat. En dat is dan bijvoorbeeld bij artikel 9F bij verbonden partijen. En bij grondbeleid mis ik dat. En ook bij misbruik en oneigenlijk gebruik. Daar staat niet bij wanneer voor het eerst, zeg maar, dat wordt aangeboden. Die nota's.
Dank u zeer.
Dank u.
Mevrouw Biersteker.
Nee, voorzitter, ik heb hier verder weinig aan toe te voegen. Ik heb zelf het advies van de auditcommissie niet meer gezien. Ik ben wel betrokken bij de auditcommissie.
Heren, even aandacht voor mevrouw Biersteker. Dank u zeer, mevrouw Biersteker, gaat u gewoon.
Ja, maar ik wil in dat advies werden ook een aantal kritiekpunten genoemd. Met name ook bij dat staatje waar mevrouw van Gent het over heeft. Er zijn ook een aantal zaken die alweer achterhaald zijn en waar een nieuwe voor moeten worden gemaakt. Het gaat om één keer per vier jaar. Dus, maar zelf heb ik het advies nu niet gezien. Maar dat kan wezen. Ik heb vandaag en van het weekend mijn mail niet doorgekeken. Maar in ieder geval, ik kan me vanzelfsprekend vinden in dat advies. Het zou wat tegenstrijdig zijn als ik dat nou niet kon.
Zijn er duaal binnen die commissie of niet? Dat was het, mevrouw Biersteken. Meneer van der Schals.
Ook wij kunnen ons weer helemaal vinden in de polling.
Dat is mooi makkelijk. Wie van de Stadspartij? Meneer Diekdal.
Wij kunnen ons volledig erin vinden. Dank u wel.
Mevrouw Gijsbers.
Ik heb me van het weekend er doorheen kunnen worstelen, want het is best wel taaie materie, zo'n verordening. Zeker als het niet je dagelijks werk is. En ik heb wel het advies van de auditcommissie gezien en wij willen dat ook wel volgen. Ik had alleen één vraag en ik heb begrepen dat de auditcommissie de kadernota's samen met het college prioritering aan gaat geven. Nu vroeg ik me af waarom we dat gewoon niet in de commissie doen en waarom de auditcommissie dat moet doen. Dus dat is alleen een vraag.
Die vraag is met hart gegrepen. Meneer Cassander.
Ja, dank u voorzitter. Nou, het is uitgebreid aan bod geweest in de auditcommissie. Ook een beetje de taak van de auditcommissie om de raad te adviseren over dit soort stukken. Maar in de auditcommissie heeft de wethouder ons toegezegd een planninglijstje te geven van de nota's die nog moeten verschijnen. En dat ontbreekt nog. En verder onderschrijft mijn fractie het advies van de auditcommissie.
Meneer Baastra.
Dank u voorzitter. Eigenlijk kunnen we het met de stukken eens zijn. Advies van de auditcommissie nemen we niet over waar het gaat over de afwijkingen groter dan 100.000 euro, waar het in de tussenrapportages gaat. Te meer omdat ik de redenen voor capaciteitsgebrek bij de mensen geen goede reden vind. Ik vraag me ook af waarom je uitgaat van bedragen en niet van percentages. Dus wanneer je overschrijdingen hebt van dat percentage, dan wordt dat gemeld. En, dus voor zover.
Meneer De Bruin.
Ja, dank wel, voorzitter. Nou, wij gaan ook akkoord met het advies van de auditcommissie. Nog wel twee opmerkingen. In de eerste plaats de kwestie van de investeringen. We vinden dat dat verhelderend is geschreven eigenlijk in deze verordening. Dat dat nadrukkelijk gebeurt bij de begroting. En dat een meerjarenbegroting eigenlijk wat dat betreft geen autorisatie biedt. We hebben nog wel een punt eigenlijk. Het doorlichten van alle organisatieonderdelen in 8 jaar. Dat stond in de oude verordening. Ook op landelijk niveau is dat vervallen, hebben we begrepen. Aan de andere kant, je kunt hierin voorzien door artikel 213a, Maar dan vinden we wel dat we het artikel 213a moeten toepassen conform de verordeningen zoals we die hebben. En dat betekent dat we een meerjarenplanning hebben, eigenlijk ook voor de komende 4 jaar van de onderdelen die wij zullen doorlichten. En dat het ook op het niveau van de raad wordt vastgesteld. Dat was het. Maar verder, we zijn akkoord.
Dank u zeer. Er zijn een paar technische opmerkingen gemaakt. Daar weten we 4 alles van. En ik neem ook aan dat de wethouder zo meteen ook nog wat wil uitleggen. Meneer Huisman.
Ja, er was een vraag over het Treasury Statuut. Als ik het goed heb begrepen, maar moet me corrigeren als ik het niet goed uitleg. Is het nu zo dat het college die vaststelt en ter kennisname aan de raad aanbiedt? En wat nu verwijzigt is dat het niet meer op ter kennisname gaat, maar de raad stelt het gewoon vast.
De tweede versie die ik lees verderop, die klopt.
Ja. Dus gewoon een bevoegdheden kwestie. En over de kadernotities is volgens mij al meer door de heer Cassandra ook opmerking gemaakt dat geplande data 2010, nou daar is discussie over geweest over haalbaarheid. Tenminste, er was in de auditcommissie gezegd dat er nog eventueel een wijziging zou kunnen door worden gevoerd in overleg met natuurlijk commissie en raad. Want u gaat daar ook over, maar dat er in ieder geval in goed overleg daarover gesproken kan worden dat daar een aanpassing op zou kunnen plaatsvinden qua planning. Nou, dat is kennelijk niet voor deze vergadering gelukt. Dan de data die daarvoor staan, dat zijn notas die al vastgesteld zijn. En al in de reguliere zaak, zoals het in de artikelen genoemd is, is dat eens in de 4 jaar die notas vastgesteld moeten worden of aangeboden aan de raad. En in zoverre zijn die notas nog niet in de planning. Maar in principe zou daar een 4 jaar termijn achter gezet kunnen worden wanneer ze dan weer herzien zouden kunnen zijn. Volgens mij is dat het technische gedeelte, voorzitter.
Dank u zeer. De wethouder, die heb ik nog een aanvulling, neem ik aan.
Ja, voorzitter. Mevrouw Van Gent noemde een aantal specifieke nota's. Wat we zo proberen het hele zaak te actualiseren. Maar de notas die u noemt, in ieder geval de nota verbonden partijen, ligt ons allemaal nog goed in het geheugen. Want volgens mij hebben we die onlangs vastgesteld. En als je daar 4 jaar weer optelt, dan kom ik in 2012. Dus in ieder geval in de volgende bestuursperiode. Maar we zullen even kijken dat het geheel en dat completeren en aangeven waar we dat in 2010 kunnen realiseren overeenkomstig het advies wat u auditcommissie heeft gegeven. En ik denk dat dat in onderling overleg tussen de ambtelijke organisatie en de griffie nog gerealiseerd zal worden voordat u daar een raadsbesluit over zal nemen. Waarom de auditcommissie? Iemand riep, het is uit mijn hart gegrepen. U heeft de auditcommissie ingesteld om u gevraagd en ongevraagd advies te geven over allerlei financiële aangelegenheden. U heeft daar zelf een aantal specialisten in benoemd. En dit was nou typisch zo'n geval waarin u bij de hand is genomen en waarin na constructief overleg met het college in ieder geval tot een heel werkzaam voorstel is gekomen. En ik wil daar de auditcommissie bij deze gelegenheid ook voor complimenteren. Dus dat is de reden dat we het daar hebben neergelegd. Daarom is het ook jammer dat D66 in ieder geval niet akkoord gaat met 25.000 op de hoogte naar 100.000. We hebben er uitgebreid in de auditcommissie over gesproken. Deels een capaciteitskwestie. Deels geeft het ons de mogelijkheid en nu ook de mogelijkheid om op hoofdlijnen te sturen. En we hebben, en dat wil ik heel duidelijk onderstrepen, de toezegging gedaan dat we de rapportage ook kwalitatief op een hoger plan zullen brengen. Dus het is ook een inspanningsverplichting van onze kant. Niet alleen maar volstaan met minder informatie op een hoger aggregatieniveau, maar ook kwalitatief van een beter gehalte. En dat is iets wat ik in de auditcommissie heb toegezegd en wat we ook gestand gaan doen. Ten aanzien van 213a, ik neem aan dat u bedoelt dat u weer nog wenst, maar dat moet u dan maar even aangeven, meneer De Bruin. Met betrekking tot een meerjarenplanning, dat u die nog zou willen ontvangen. Heb ik u daarbij goed begrepen? Want het was niet misschien direct een concrete vraagstelling. Maar...
Tweede ronde. Wel rechtvaardig. Wethouder, dat was het. Tweede ronde. Waar ik even moeite mee heb als voorzitter van deze commissie bestuur en middelen, dat dus de meeste commissieleden geen kennis hebben van wat er speelt binnen een auditcommissie. Nu ga ik er altijd van uit dat deze commissie advies geeft aan de raad, maar er is een soort andere club die ook weer adviezen geeft, waar wij weer niks van afweten. Dat is een beetje
uw persoonlijk verhaal, maar de raad heeft besloten tot instelling van een auditcommissie. En de auditcommissie adviseert, geeft adviezen, doet dat in een brief aan u en vervolgens mag de raad erover besluiten. Ik vind het vervelend, u bent voorzitter, maar op dit moment vind ik dat u misbruik van uw positie maakt. Ik doe het alleen technisch. De auditcommissie is al door de raad ingesteld. U zult zich erbij neer moeten leggen.
En een aantal leiden van deze commissie kennen niet wat er speelt in de auditcommissie. En die discussie doen we er wel over. Dat is een beetje lachen. Dat is een beetje vervelend.
Er zijn geen stukken achtergehouden of wat
dan. Maar daar kun je niet over beschikken, heb ik begrepen van een aantal commissieleden. Goed, tweede ronde.
Maar dat is meer mijn eigen schuld. Want ik zeg het en ik ben lid van de auditcommissie. En ik heb geen tijd gehad om een mail te lezen. Dus ik weet niet zeker of ik dat stuk ontvangen heb. En dat heeft met werkzaamheden te maken. Ik zit in de zorg. Ik heb het weekend gewerkt. Ik kan er niks aan doen. Ja.
Goed. Mevrouw van Gent. Mevrouw Biersteker.
Nee, ik heb geen inhoud.
Meneer van der Schans. Riek wel niet.
Wij zijn zeer goed vertegenwoordigd in de oude commissie. Dus wij kunnen
instellen met dit stuk. Mevrouw Gijsbers.
Nou, als de raad die auditcommissie heeft ingesteld, en dat heeft, en wij zijn daar ook altijd zeer content mee met de adviezen. Dus als dat in goede harmonie is gegaan, dan zijn wij daar akkoord mee.
Oké, meneer Cassander.
Nou, als waarnemend voorzitter van de auditcommissie kan ik zeggen dat het een heel goede harmonie is besproken.
Okay. Dat is dan ook weer eng natuurlijk.
Meneer Baastra.
Als enige niet-lid van de auditcommissie. heb ik nog wel een vraag, want ik... De wethouder merkt op dat hij het jammer vindt dat D66 niet tekort gaat met die afwijkingen groter dan 100.000 euro. Maar mijn vraag was, waarom doen we daar geen percentage? Dat je zegt, want ik heb een overschrijding of een afwijking van...
Voorzitter,
een
interruptie.
Ja?
Interruptie.
Meneer Cassander, even het woord.
Ja, de heer Baamstra vertelt dat een voorstel een percentage, dat kan niet in alle gevallen, zeker in de grote bedragen, want je hebt een minimale meldingsbedrag dat daar kan. Nou, voor andere dingen is misschien wel een goed voorstel dat de oude
meneer Baamstra.
De vraag heb ik aan de wet al gesteld, dus ja.
Oké, antwoord van de wethouder als het goed is. Meneer De Bruin.
Ja, nog even over 213a. Waar het om gaat is alleen, we hebben een verordening vastgesteld voor 213a en daar staan een aantal condities in. En wat ik alleen maar vraag om die te volgen dan eigenlijk. En we hebben daar bij deze keer hebben we daar van afgeweken.
Die financiële verordening, die moet je dus kennen als geachte raad.
Mevrouw Biersteker, had een interruptie?
Nee, ik ga wel een rondje.
Ga even uitleggen dat niet van de auditcommissie is.
Goed, de wethouder.
Nou, als u me toestaat, wil ik de vraag van de heer Baanstra wel even opzoeken. Maar ik kan mij een heel stuk vinden in datgene wat de heer Cassander heeft betoogd. En mocht ik daar nog iets aan toevoegen, dan zal ik het in ieder geval de 31ste tijdens de raadsvergadering daar in ieder geval nog bijvoegen. En ten aanzien van 213 aanmerken op, ja, u bracht mij een beetje op het verkeerde been doordat u vroeg naar een meerjarenplanning. Volgens mij staat hij niet in 213 aan. Daarom dacht ik dat u vroeg van...
213a wordt wel nog gesteld dan eigenlijk weer van u komt met een voorstel eigenlijk. Hè, en ook daarnaast eigenlijk een soort meerjarenplanning eigenlijk van welke voorstellen er in de komende jaren mogelijk kunnen komen.
Nou, heel concreet. Vraagt u nu van ons om een meerjarenplanning aan te leveren? Maar dat is dus niet het geval.
Nee, wat ik gewoon vraag is om de verordening te volgen.
Een ordening die door de raad is vastgesteld, zullen wij zeker volgen.
Maar wat betekent dat dan concreet?
Dat wij volgen als raad.
Ja, maar nu even. Er wordt gevraagd om de toepassing van 213a. Daarin staan harde data genoemd die nog steeds niet zijn nagekomen. Maar de vraag van de heer Brandje slaat erop aan. Van hoe gaan we daar nu mee om? We nemen het mee, ja. Waar naartoe?
We gaan dat in het vervolg doen. Alleen deze keer hebben we wat van afgeweken.
Okay. Nu heb ik begrepen van de wethouder dat er nog informatie komt voor de raadsvergadering.
Hij moet er niet zo zwaar aan tillen. Meneer Kazander heeft een opmerking gemaakt, wat ik tegen heer Baanstra heb gezegd, dat ik zal verifiëren of het antwoord van de heer Kazander compleet is. En mocht daar nog iets aan te vullen zijn, dan kan ik dat maandag ter zitting doen. Zo ingewikkeld is het niet.
Voorzitter.
Meneer Kazander.
We krijgen ook nog de planning van de nota's, hè?
Ja, maar daar heb ik u al over gezegd dat wij een goed overleg met de Griffie en de ambtelijke organisatie. Zal ik in ieder geval datgene wat wij u hebben aangegeven, wat u ook de raad heeft laten weten als ordenscommissie, die zullen wij gestand doen. Ik ben vandaag niet op mijn bureau geweest. Ik heb ook niet kunnen zien of er al een geactualiseerde lijst ligt. Ik hoop dat u mij daarvoor verontschuldigt.
Goed, maar we kunnen een actiepunt van maken wanneer we hem wel tegemoet kunnen zien, die actielijst.
Nou, u moet het auditcommissieadvies ook goed lezen, want daarin hebben wij aangegeven dat wij in ieder geval, nou is vandaag niet gelukt, maar in ieder geval de 31ste, daar een planningslijst zou liggen. Okay. En daar ga ik dus achteraan. En nogmaals, ik ben vandaag niet op mijn eigen bureau geweest, dus ik heb dat ook niet kunnen realiseren.
Goed. Wat doen we met dit punt? Is dit een hamerpunt of is dit een bespreekpunt?
Voorzitter,
ja?
Technische zaak. Als het advies van de auditcommissie overgenomen wordt, dan zal er een amendement moeten komen.
Ja, dat is waar. Maar dat is u vrij om dat te doen. Dat kunt u tijdens de raadsvergadering zeggen, ik heb een amendement.
Ja, of je doet het een hamerpunt laten staan en dan alleen de amendement.
Ja. Zeg het maar, u heeft recht van amendement en dat is onverlet wat de status van het agendapunt is. Dat is een wettelijk iets en dat stopt niet bij de kallesolgevaart.
Nee, maar het kan wel als hamerpunt worden opgevoerd.
Ja.
En dan kan er een amendement ingediend worden waar geld unanimiteit over bestaat, gehoord door de commissiebehandelingen. En dan hoeft er alleen over gestemd te worden.
Dus, maak een hamerpunt van.
Dat moet even onderling dan opgesloten worden.
En een van de fracties zal mogelijkerwijs met een amendement komen. Akkoord, dit wordt dus een hamerpunt. B.6 aangeland, dat gaat over de verordening van de haven en kadergelden. Daar is een uitspraak van de bestuursrechter gedaan. Ook weer iets waar we dus wat op te vertellen hebben als raad. Ik ga weer andersom. Meneer De Bruin.
Ja, dank wel, voorzitter. De vraag bij ons is, gaan we nu in beroep? Wel of niet in beroep? Dat wordt eigenlijk een beetje in het midden gelaten. En wat bij ons eigenlijk ook naar voren is gekomen, kunnen ook in de gelden worden teruggevorderd eigenlijk. Hè? Dus datgene wat gebeurd is voor de uitspraak van de rechtbank, dan zijn ook gelden geïnd, kunnen die nu door betrokkenen worden teruggevorderd.
Dank u zeer. Meneer Baanstra.
Wij gaan akkoord met dit voorstel.
Dank u wel. Meneer Kazander.
Nou, op zich met de verordening of zo heb ik niet zoveel problemen, zijn wij kort. Alleen ik heb nog wel een vraag, want in de, wat was het, memo over de pers vraag kadergelden, daar staat nog steeds dat de bezwaren worden ingediend bij de heffingsambtenaar. En als ik dan kijk in de uitspraak van de rechter, de motivering bij nummer 2, wordt de beslissing op beroep nietig verklaard, omdat de heffingsambtenaar deze genomen zou hebben. Dus ga een uitleg hierover, hoe zit dat nu?
Zeker mevrouw Zijp geweest, want die vraagt altijd naar dat soort dingen, ben je wel of niet bevoegd. Mevrouw Gijsbers.
Nee, dank u. GroenLinks gaat akkoord met de verordening zoals die ligt.
De Stadspartij gaat ook volledig akkoord met dit.
De PVD, meneer Van der Sand. Akkoord.
Er ligt de prangende vraag van de CDA. Met gevolgen, wethouder.
Goed. Dames en heren, ik kan kort zijn. We gaan niet in beroep. De vorderingen, alleen Vroon is degene die bezwaar heeft aangetekend bij de rechtbank. En die kan dus aanspraak maken op terugkrijgen van op grond van de uitspraak onterechte heffing. Voor de andere geldt formele rechtskracht. Dus wat dat betreft is er ook geen uitstraling naar andere partijen. Ten aanzien van de vraag die de Partij van de Arbeid stelde, en dan kijk ik even naar meneer Huizinga. Dat is een technische kwestie als het gaat over waar bevoegdheden liggen. En wellicht dat hij even een toelichting kan geven op datgene wat de rechter in deze heeft gezegd.
Meneer Huizinga, die zal antwoord geven als iemand zegt van ik doe een beroep op een gelijkberechtigingsbeginsel. Hoe zit dat dan bij de rechter?
Ik moet even zeggen dat het mij dan op mij overvalt. Ik weet het even niet.
Ja. Ja, nee. Ja, we hebben een uitspraak. Ja, die hebben...
ja. Ja, nee, ik heb ik, want normaal, want het is zo dat de heffingsambtenaar legt de heffingen op. Dat is 231 gemeentewet. Dat is de belastinginspecteur. Het college fungeert als minister van Financiën, zeg maar. En het is de heffingsambtenaar die de heffingen oplegt. En wanneer een heffing niet juist is opgelegd, dan moet je dus ook bezwaar bij de heffingsambtenaar. En de heffingsambtenaar neemt de beslissing op bezwaar. En je gaat dus in beroep ook tegen de beslissing op bezwaar van de heffingsambtenaar. Dus ik ben op dit moment eventjes uit de ring.
Maar volgens mij is het feit dat deze uitspraak zo is gevallen, is het feit dat de heffingsgrondslag en het belastbaar feit niet in voldoende mate was omschreven in de verordening. En dat is volgens mij niet het loket waar hij bij het verkeerde loket zou hebben gestaan.
Voorzitter, dat is mijn toestand. Nou, het staat in de motivering, nummer 2. Vast staat derhalve dat het bestreden besluit onbevoegd is genomen. En dat is een besluit wat genomen is door de heffingsambtenaar. Het beroep is alleen al om die reden gegrond en de uitspraak op bezwaar voor zover in geschil moet worden vernietigd.
Oké. Okay. Hele waardevolle toevoeging. Het is de ambtenaar zelf die had moeten tekenen. En in dit geval heeft het college ondertekend. Dat is namens het college. En dat had er niet boven gemogen. Had alleen maar de heffingsambtenaar en dan de naam eronder. En dat is een procedurele kwestie. Dus ik hoop hier een volledige duidelijkheid in uw richting te hebben.
We hebben volgens mij vastgesteld dat er sprake is van een onbevoegd genomen besluit. Dank u wel, meneer Wienstreuer. Nog meer of aanmerkingen? Wat doen we met het stuk? Hamerpunt of bespreekpunt? Hamerpunt. Prima. Bij deze hamerpunt. 7. Geen meldingen binnen. Vastgesteld. Termijnplanning. Op- of aanmerkingen. Iemand probleem met de sluiting. Bij deze. Dames en heren, bedankt voor uw inbreng. Tot de volgende keer.